De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 18. 1 Koningen 18, en daarvan lees ik u alleen het laatste, het 37ste vers, wat ons is voorgelezen, nog eens voor. 1 Koningen 18, vers 37, daar zegt het woord van de Heere: antwoord mij, Heere, antwoord mij. Opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Tot zover. Letten wij op een leerrijke voorbereiding en op een krachtig geloofsgebed. Wij letten op een leerrijke voorbereiding en op een krachtig geloofsgebed. Vorige week zijn wij geëindigd met er was geen stem, er was geen antwoorder en er was geen opmerker. Er kwam geen antwoord. Baal antwoord niet. We hebben gehoord die opklimming in die Baal cultus. Ze zijn begonnen met gebed. Ze zijn gaan roepen. Ze hebben tenslotte zichzelf gesneden en met priemen doorstoken om meer kracht bij te zetten bij dat offer dat daar ligt te verdorren in de zon. En om als het ware zelf met hun eigen leven, de ziel van de mens werd gedacht in zijn bloed, bloed is de draagster van de ziel, door hun bloed te laten stromen, hun eigen bloed, hun afwezige God op te roepen. En tenslotte zijn ze in extase, en ze hebben gedanst, ook dat nog, om het altaar, een Baaldans, en tenslotte zijn ze gaan profeteren in extase, hebben ze geschreeuwd tot hun God, en er kwam geen antwoord. Inmiddels is het al op de middag geworden tegen 3 uur. Het is nog geen 3 uur precies. Maar het raakt wel tegen de tijd van het spijsoffer. Dat in Jeruzalem de voorbereidselen worden getroffen voor het spijs of voor het avondoffer. En dan merken wij dat nog steeds Elia daar op de Karmel de leiding heeft. Het initiatief gaat nog van hem uit. Vervolg het verleden laten we verder rusten. Wat we de vorige keer overdacht hebben. We gaan nu verder. Met vers 30. Toen zei Elia tot het ganse volk: nadert tot mij. In die doodse stilte. Je zou beter kunnen zeggen in die stilte van de dood. Want er is geen antwoord. Treedt Elia naar voren. En hij roept ze om tot hem te naderen. Daarin is een grote ernst, maar ook een diep ontroerende gedachte verborgen. Zij zijn immers afgeweken van het woord van God. Zij zijn afgeweken daarin ook van de levende God. Ze zijn ook afgeweken van Gods dienaren. Niemand heeft de mond ontsloten. Ook de 7000 niet die de knie voor Baal niet hadden gebogen. Elia staat daar op dat moment ambtelijk. Niet als kind des Heren, maar ambtelijk alleen. En nu roept hij dat volk dat zich in stomheid hulde. Ze hebben geen antwoord gegeven op de vraag van Elia. Hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Nu roept Elia dat volk naar zich toe. niet opdat ze de belangrijkheid van zijn persoon zouden zien en bewonderen, maar dat ze zouden bedenken dat God zijn woord weer in hun midden gezonden heeft. En daarom geeft hij opdracht dat al die duizenden mensen, wel tienduizenden waarschijnlijk, dat zij dichterbij moeten komen. Laten we zeggen een grote kring om hem heen. De voorste niet ver van hem vandaan. Opdat ze zullen zien het woord van God. Opdat ze de toebereiding, die leerrijke toebereiding, met hun eigen ogen zullen aanschouwen. Dat er als het ware, het is het niet, maar als het ware iets van een sacrament zou zijn in hun midden. Een zichtbaar teken van de waarheid dat God alleen God is. Ja, het kan ons vreemd in de oren klinken en toch hebben wij daar alles aan te danken. Dat de Heere niet moede en niet mat wordt om afwijkende schepselen tot zich te roepen. En dat volk dat naar zijn naam genoemd was, niet te verderven, maar telkens weer toe te roepen. Keer nochtans weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Elia staat hier op de plaats waarvan wij gezongen hebben. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Daar wil hij ze bijtrekken. Want Elia kan niet anders geloven en hopen dan op de vrije gunst van God. Dat God uit louter genade aan het verbond dat hij bezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, dat hij daaraan zou gedenken. In die weg kan God alleen maar antwoorden. Daarbuiten is geen weg. Het is alleen het soevereine welbehagen van God dat hij spreken wil. Dat hij antwoord wil geven. Nader tot mij. Ze hebben heel de dag hebben ze rond het altaar van Baal gestaan. Ze hebben heel wat capriolen gezien, heel wat voorstellingen. Ze zijn misschien nieuwsgierig geweest, anderen hebben de schouders opgehaald. En misschien zijn er ook wel geweest die gedacht hebben, komt er nooit een eind aan, er gebeurt maar niets. Doorgaans, als er helemaal niets gebeurt, worden we toch gauw moe. En er gebeurt niets. Nader tot mij. In één ogenblik is hun aandacht weer gespannen. En ze komen. Al het volk naderde tot hen. Zwijgend. Wat een ontroerende gebeurtenis. Hij wil ze als het ware bij die Baal-dienaars wegtrekken. Hij wil ze van dat stomme altaar, waar het ongedierte, waar de insecten en waar de roofvogels boven zweven, wil hij ze weg hebben naar het altaar dat God geboden heeft. Er is iets in. van die hartelijke verbondenheid, dat hij zich daarin een volksgenoot van hen voelt. Er is iets in van, kom, ga met ons en doe als wij. Naar Jeruzalem. In deze aanspraak. Kom. Nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. Het is alsof een vader zijn boodschap wil geven aan zijn kinderen. En als ze daar dan allemaal omheen geschaard zijn, om de profeet, om het woord, om dat kapotte altaar waar het fundament met het gruis erop nog aanwezig is, dat altaar van de Heer, of dat daar altijd al geweest is, tenminste ik bedoel met altijd, of dat dat nog dateert uit de tijd voor de koningen, of dat het dateert uit de tijd van de scheuring van het Rijk, toen men niet meer naar Jeruzalem, toen het steeds moeilijker werd om naar Jeruzalem te gaan, en dat misschien sommige getrouwen daar op de Karmel een altaar hebben gebouwd voor de levende God. Er zou wel wat op aan te merken zijn geweest in die zin dat de Heere Jeruzalem had uitverkoren om als plaats te fungeren waar zijn naam uitgeroepen werd en zijn offers werden gebracht. Maar dat is op het ogenblik eigenlijk niet aan de orde. Op het ogenblik is aan de orde deze oude aanspraakplaats, dat verworde altaar, is toch een plaats waar de alleen ware God in het verleden werd aangeroepen. En als ze daar dan rondom staan, en dat vind ik zoiets ontroerend, zoiets indrukwekkend. Ik zou daarin willen zien, ja. Je weet, ik praat nooit zoveel over voorbereidend werk. Want ja, daar komen vaak al die meningen en gedachten zo openbaar en dat neemt niet weg dat de Heere de akker toebereidt. Dat geloof ik vast. Alleen, het gaat meestal niet zo zoals hier. Vaak spreekt men dan over jaren en jaren en jaren en dan is dit en dan heeft men is dat geleerd. En dan staat men nog voor de zaak en dan staat men nog voor de zaak en daarom nee. Maar hier zie je iets van een werkelijke toebereiding. En die toebereiding is zo diep ingrijpend. Daar staan die stomme mensen die weigerden om een antwoord te geven op die openbare vraag van de profeet. Wie is er nou God? Niemand sprak er. Nou komen die zwijgende mensen, die nare mensen, die mensen waar je geen spoortje meer terug kan vinden van een beginsel of wat je dan ook maar noemen wil. Die mensen die staan daar allemaal in een kring omheen. Om dat fundament waar de laatste resten nog scheef en schots liggen van dat oude altaar van God. En dan staat er en hij heelde. Dat woordje heelde. Dat is een eigenaardig woord. Hij maakte het weer heel. Maar het woordje helen, dat wordt ook gebruikt van medicijnmeesters. Wij gebruiken het ook nog wel eens, het is misschien een beetje ouderwets, maar dat we zeggen of dat de Heere de zieke wil helen en genezen. We spreken ook van de helende handen. En nu staat er hier, en hij heelde het altaar des Heeren. Daar zit iets zorgzaams in. Daar zit iets in van de liefde. Ja. Als je de stukken bij elkaar zou moeten rapen. Van je kind. Dat zou je toch door hart en ziel gaan. Als je het kon. Misschien zou het niet eens kunnen. Een kind van je. Dat in de machine gekomen is. Of een armpje of beentjes eraf. Als je het wel zou kunnen. Wat zou er dan iets in dat gebaar zitten van je. Waarbij je dat armpje of beentje van je kind op zou rapen. En het mee zou nemen. Je zou het willen helen. Maar je kunt het niet. Misschien de dokter, het ziekenhuis. Maar ik denk alleen aan die beweging van u. Van je handen en je ziel. Je hart. Hoe dat zou zijn als je zoiets zou moeten doen. Je kunt het ook iets zwakker zeggen. Een kostbare herinnering die je veel waard is. Een portretje, of een brosje, of iets anders, waar je veel waarde aan legt, omdat het nog van je grootvader of grootmoeder geweest is, of nog verder. En het valt op de grond. En je schrikt, en je raapt het bij elkaar, en je probeert het te helen. Want de gedachte dat het weg zou zijn, is onverdraaglijk voor je. En nou gaat het hier over het altaar van God. Waarom moeten ze dichterbij komen? Om te kijken wat er gebeurt. Omdat hier de pijlen rondvliegen van Gods eeuwige liefde. Van Gods erbarming, van zijn langmoedigheid, van zijn trouw, van zijn vrije gunst, die vliegen hier in het rond. En daarom moeten ze dichterbij komen, want het is alleen de eeuwige liefde Gods die een mensenhart kan verbreken. Het is alleen de liefde die stenen harten kan doen scheuren. Het is alleen de liefde die de monden open kan breken en de harten overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is niet liefde zonder gerechtigheid, zo bedoel ik het niet. Maar weer heb je in deze geschiedenis toch gemerkt. O, ze zijn onder het oordeel van God gekomen. Onder de vloek. En ze zijn niet bij God terechtgekomen. Om voor hem te bekennen. Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. De liefde. En moest kijken hoe die handen van de profeet zich uitstrekken naar het altaar van de Heere, Jehovah, de ik ben die ik ben. De getrouwe, de onveranderlijke, de verbondsgod. Daarom moeten ze zo dichtbij staan om goed te zien dat er alleen nog wat puin ligt op het fundament, wat gruis, omdat niemand er naar omkeek. Daarom is het verbroken. Daarom hebben misschien ook wel schennende Baals priesters er tegenaan geschopt. Daarom ligt het zo verbroken ter neer. Dat moeten ze zien. Ik zei, het is als het ware een sacrament. Of een bepaalde manier dan. Wij weten van verbroken brood en vergoten wijn. Hier worden ze getrokken om eens te zien op het altaar van die trouwe God. Dat zomaar vernield ligt, waar bijna niets meer van over is. Ik zei, de liefde. De liefde. Dat er niet direct een oordeel komt van de hemel. Dat er niet direct vurige slangen zijn om ze te vernielen. God die uit de hoge hemel die hele gebeurtenis gadeslaat. Die daar zijn eigen altaar ziet, verwaarloosd en verworden. En al die zwijgende mensen eromheen. Dat hij daar nou niet aan denkt, maar dat hij aan zijn verbond gedenkt. En aan zijn welbehagen. Dat is onbegrijpelijk. Voel je de voorbereiding? Je kan een mens proberen te benauwen met donderslagen en bliksemschichten. Zodat hem het koude zweet op het hoofd komt en de rillingen hem over de rug lopen. Maar ach, wat doet het? Wat doet het in een mensenleven? Hij vergeet het weer. En het hart blijft er koud onder, ongevoelig. Maar nou zegt de profeet, kom eens kijken. Hij preekt er geen eens bij. Dat is jullie schuld. Dat is jullie godsverlating. Dan zie je eens wat er van terecht gekomen is. Hij zegt niets. Hij laat het aan God over. Dat God uit dit gebeuren de harten zou willen ombuigen en verbreken. Hij werkt alleen op het ogenblik met zijn handen. Daar doet hij het puin wat nog op het fundament ligt weg. En dan gaat hij 12 stenen zoeken. 12 stenen om het altaar weer op te bouwen. Maar ze zijn toch maar met 10 stammen. Het gaat toch hier over het 10 stammenrijk. Efraïm. 2 stammen zijn er toch afgescheurd? Dat is toch Juda? Ja. Dat is waar. Er is een verscheuring gekomen. Je weet het. Salomo bouwde voor zijn afgodische vrouwen tempeltjes. En hij knielde ervoor. En het woord des Heren aan Salomo, dat was geweest, als je wandelt zoals vader David wandelde voor mijn aangezicht, zal ik je zegenen. Dan zal ik je alles geven waar je om gevraagd hebt. En ik zal je koninkrijk bevestigen. Maar zo niet, als je andere goden nawandelt. En dat heeft Salomo gedaan. En er is een profeet gekomen. En die heeft tegen een knecht van Salomo, een jonge man, die heel goed in zijn werk was, die eerst in Jeruzalem en bij Jeruzalem werkzaam was, maar doordat hij opviel door zijn ijver, had Salomo hem aangesteld over alle bouwwerken in de landen. Hij was haast een soort minister van, een uitvoerder van alle openbare werken. En toen die man op een keer daar in de buurt van Jeruzalem liep, hij heette Jerobeam, toen kwam er een profeet hem tegen. En die profeet zei: wacht eens, ik heb een woord van God aan u. Salomo, de koning, heeft niet gewandeld zoals zijn vader gewandeld heeft, maar hij heeft de afgoden nagewandeld. En daarom zal ik een koninkrijk, zal ik zijn koninkrijk scheuren. Ik zal hem een klein deel laten houden om David mijn knechts wil. Dat wel. Maar voor de rest zal ik het van hem afscheuren. Omdat hij niet gewandeld heeft voor mijn aangezicht als zijn vader David. En toen had de profeet die nieuwe mantel in 12 stukken gescheurd. En hij had gezegd: neem 10 delen voor u. En Jerobeam had de 10 stukken genomen. Dat zal God u geven. 10 stammen zullen uw deel zijn. En waarschijnlijk is er iets van uitgelekt. Want David probeerde Jerobeam te doden. En Jerobeam is weggevlucht. Naar een ander land. En toen die hoorde dat Salomo dood was, toen is hij weer teruggekomen. Die Jerobeam is koning geworden. Je weet hoe het gegaan is. Rehabeam deed een hele domme zet toen de mensen vroegen om belastingverlichting, omdat Salomo blijkbaar zo'n enorme druk op het volk gelegd had om aan zijn ontzagwekkende hofhouding om die te kunnen blijven voeren. Wilden de mensen graag wat verlichting, maar toen zei de konuiten van Rehabeam: zeg tegen ze dat je pink dikker zal zijn dan je vaders lende. En dat was het einde. Zijn we hebben mee te maken met David en zijn huis. Naar uw tenten, o Israël. En toen zijn ze weggegaan. En ze hebben Jerobeam koning gemaakt. Maar, nou had God dat koninkrijk wel in tweeën gesplitst. Het grootste deel werd weggenomen van Davids huis. Maar Jeruzalem bleef staan. De tempel bleef staan. Nou heeft God dat rijk wel gescheurd, maar God heeft niet gezegd dat ze nou ook de kerk moesten scheuren. En dat ze in het 10-stammenrijk een eigenwillige godsdienst zouden gaan plegen. Met de kalverdienst in Dan en Bethel. Dat had God niet gezegd. Dat was gewoon een politieke zet van Jerobeam, die zoveel mogelijk de banden met Jeruzalem wilde breken. Hij was bang voor heimwee. En dat als de mensen telkens jaren naar Jeruzalem zouden gaan op de grote feesten, dat ze spijt zouden krijgen dat ze als koninkrijk los naast Juda leefden. En daarom had hij de kalverdienst ingezet. Dat is verkeerd. Je zegt, ja, nou is het ook verkeerd, ja. Je moet even wachten, nog niet te gauw conclusies trekken. De kerk is ook verdeeld, zou je zeggen. De een heet zus en de ander heet zo. Je hebt een Indiënkerk en een Afrika en een vele landen. En hier heb je ook een heleboel kerken. Maar daar gaat het hier nog niet om. Daar hoop ik ook nog wel iets van te zeggen, maar hier gaat het om. Zij riepen wel Jehovah aan in het tienstammenrijk ten dagen van Jerobeam, maar tegen het tweede gebod in. Gij zult u geen gesneden beeld maken van hetgeen dat boven in de hemel en van hetgeen dat onder op de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik ben de Heere uw God. En Jerobeam had die stierkalveren daar weer neergezet. Die zichtbare beelden waar men God in aanwees. Ja, men wist wel dat dat kalf geen God was in de dagen van Jerobeam, maar toch, het was dan een heenwijzing naar God. Het was er een profeet gekomen uit Juda. En die had tegen het altaar geprofeteerd op de inwijdingsdag. De levieten die er nog waren, die hadden de vlucht genomen. De kinderen des Heren waren vertrokken naar Jeruzalem. Die gingen verhuizen, emigreren. Want die konden niet mee. Anderen bleven. Dat hou je altijd. Maar op de dag dat Jerobeam als een soort opperpriester, hij had een hoop mensen gewoon maar zelf priester gemaakt uit de eenvoudige mensen van het volk, ja, om ze te winnen, had hij zomaar her en der een greep gedaan en hun handen gevuld en gezegd, ik benoem jou tot priester. Het Loofhuttenfeest heeft hij ook een maand versteld, andere datum aangenomen. Maar toen op die dag, toen hij daar als hoge priester, opperpriester, zou fungeren bij het altaar, toen kwam daar opeens die man uit Juda, die profeet, buiten adem aan, altaar, altaar. Omdat dit gebeurd is, zullen op u mensenbeenderen gebrand worden. Het was Jerobeam zo woedend geworden. En die had gezegd, grijp hem. Maar op hetzelfde moment bleef ze arm staan. En de man uit Juda, de profeet, moest voor hem bidden. Dat zijn arm weer bewegen kon. En die man is ook op een akelige manier aan zijn einde gekomen door een leeuw, dat weet je wel. Omdat hij zijn eigen over liet halen om toch nog te blijven. En God wilde getuigenis geven dat zijn woord de waarheid is. Dan kun je niet marchanderen. Dan kost het je leven. Die man is vast in de hemel, daar gaat het niet over. Maar ja, hij kwam vroegtijdig aan zijn einde. Kijk, er is dus een splitsing gekomen die ten dele door God gewild is als een oordeel over Salomo. Maar er is nog een verdere splitsing gekomen. Die kon wel door onder de toelating Gods is dat zo gekomen. God heeft het toegelaten. Maar je kunt niet zeggen dat God daar nou zijn goedkeuring aan gaf. Dat is een zet geweest van Jerobeam. En dan moet eventjes merk hoe fijntjes de Heilige Geest de zaken op zijn plaats zet. En Elia nam 12 steden. Geen 10, maar 12. Om daar in de eenheid uit te drukken van wat geestelijk bij elkaar zou mogen horen. Hij kan die scheiding, kan die niet meer teniet maken. Het is ook niet in zijn ziel om ze op te roepen om allemaal dan maar weer naar Jeruzalem te gaan. Nee, dat ook niet. Of dat je daar al een heenwijzing in vindt naar de nieuwtestamentische bedeling. Vrouw, de uren komt en is nu dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Dan valt de betekenis van Jeruzalem en van de Gerizim, Sion, Ebal, alles valt weg. Het heeft daar geen betekenis meer. Maar zover is het nog niet. Maar de profeet roept niet terug om te zeggen, we moeten allemaal naar Jeruzalem. Ik zou ook niet de zin ervan inzien om te zeggen, we moeten allemaal gereformeerd of we moeten allemaal hervormd of we moeten allemaal dit of dat worden. Het zou op grote praktische problemen ook stuiten. Hoe moet je allemaal bij elkaar kunnen in één gebouw? Kan wel niet. Dus laten we daar een stukje menselijkheid en menselijke onmogelijkheid in zien. Maar waar het nou over loopt, waar het nou over loopt, daar moet het dan ook overlopen. Of dat je nou hervormd heet, of gereformeerd, of artikel 31, of hervormd, gereformeerd, of christelijk gereformeerd. Of dat je nou in 2 of in 10 stammenrijk woont, of alleen maar op je eigen staat. Dat er die eenheid is, in het bloed, in het offer. Dat het bloed op ons en onze kinderen komen in waarheid. Dat is wel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dan zitten ze dan hier niet allemaal in Jeruzalem. Dan zitten wij niet allemaal in één kerk. Dan zijn er ook veel duistere oorzaken of oorzaken die in duister liggen. Weet ik allemaal niet. Maar Elia, de woordbedienaar, neemt 12 stenen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Dat is Gods soevereine gunst. Gij hebt ellendigen het land bereid door uw sterke hand. Niet alleen voor Benjamin, Juda, maar ook voor de anderen. De eenheid, de noodzakelijke eenheid, is de eenheid rond en onder het altaar. Onder het bloed der verzoening. Dan mag er geen politiek zijn. Maar ja, maar jullie horen daar. Al zijn dan er nog zoveel koninkrijkjes op de aarde of in een land. Nog zoveel gedachten. Dat moet toch prevaleren. Dat moet toch aller leven zijn, wil het wel zijn. Om onder het bloed, onder het offer van de Heer Jezus Christus te schuilen. om daaronder bedekt te worden. Om als stenen aan het geestelijk gebouw door hem toegevoegd te worden. En dan moet je eens kijken. Ik zag het eerst ook niet, maar verleden week toen ik voor het eerst dan die stof overdacht. Nou, dan moet je wel eens even op je tanden bijten om niet in huilen uit te breken. Als je het even ziet, wat dat is, 12 stenen. Ze zijn uit elkaar geslagen. Ze hebben het altaar laten verwarden. Er is niks geheels meer aan. En nou komt God. En die zegt. Ik wil jullie nog hebben. Ik wil jullie erbij trekken. Ik wil geen verleiding maken. Met die kwaaie Ruben niet. Met zijn laag zedelijke ideeën die het bed van zijn vader beklom. Simeon en Levi, gij mannen van geweld, mijn ziel, komen niet in uw vergadering. Jullie hebben de mannen in je moedwil doodgeslagen. Ga maar door. Wat een kerels. Wat een spanning, wat een verdriet, wat een jaloezie. Wat hebben ze allemaal op haar geweten? Ze hebben niet geluisterd. Ze hebben hun vader veel verdriet gedaan. Ze zijn terechtgebracht door God. Ze hebben bekend, wij hebben dwaas gedaan. We zijn zondaren, ongerechtige zondaren. Nou zitten we. Nou zijn we erbij. Ze hebben toegestemd in hun leven dat ze alles ten kwade hebben gedacht. Maar toen ze op hun stervende vader, toen ze aan het sterfbed van hun vader zaten, toen heeft vader gezegd: op uw zaligheid. Dat wil zeggen op uw redding, op uw hulp, op uw heil, hoop ik, Heere, wacht ik, daar wacht ik op, voor mezelf en voor die mannen hier rondom mijn bed, die nou al groot geworden zijn, gevormd door het leven, misvormd door de zonde, maar ze zijn er. En ik denk dat er voor Dina ook nog wel een plaatsje is. Zij. Ach, wat is Gods vrije gunst toch onuitsprekelijk groot. En daarom neemt hij zich 12 stenen. Ze moeten kijken. Dat God nog niet afgedaan heeft met ze. Dat de Heere God er nog geen streep door gezet heeft. Al hebben zij er dan een streep door gegeven. Dat de Heere God als partij van dat verbond is blijven staan. Terwijl zij alles ten verderven hebben gericht. Dat ligt er in die prediking. Hij neemt ze. Dat doet God ook. Zij mogen naderen om het te zien. Hoe Elia's handen de stenen, de 12 stenen. Misschien heeft hij wel een paar jongens. Die vooraan stonden natuurlijk gezegd. Jongens, help jullie met zijn handje. Het zijn nogal zware stenen. En kijk dan, beste mensen. Kijk dan. Afdwalers. Domme honden die niet wassen kunnen. Mensen die de afgoden nagelen, kijk dan. Zo is God nou in zijn eeuwig welbehagen. dat hij die ellendelingen op wil rapen. En dat hij handelt nooit met ons naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft wel, maar niet naar onze zonde. Dan waren we weg. En zo is iedere steen als het ware een klap in hun geweten. Een klap in hun geweten. Ze kunnen meetellen tot 12 toe. Daarin ligt, als het goed is, de eenheid, de verwachting van de ganse kerk. De schare die niemand tellen kan. Wie namen geschreven staan op de poorten of de fundamenten van de stad. Erbij. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs. Jacob, dat was die man die zo genoemd werd, want dat betekent die de hiel vasthoudt van zijn broer die eerst geboren werd. Jacob, een godvrezend mens, lezen we in de schrift. Maar toch een mens, een Adamskind. Jacob, dat was gewoon zijn mensennaam. En wat dacht Jacob? Jacob dacht dat hij de zegen kopen kon. Ja, het was een gelovige jongen, want anders zou hij zoveel waarde er niet aan gehecht hebben, aan die zegen, dat geloof ik zeker. Hij heeft er veel voor over gehad. Je kan merken dat hij dacht bij zichzelf, oh, moeder heeft het ook gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. God heeft het tegen mijn moeder gezegd. En ik wil het gaarne hebben. De zegen van God, dan heb ik alles. Maar hij was een mens. En hij begreep niet dat je zo'n zegen niet voor een schoteltje linzenmoes in je bezit kan krijgen. Hij begreep ook niet dat het dan precies verkeerd andersom uitpakte als dat hij dacht. Want als hij nou echt de meerdere geworden was, en dat was hij, door de koop van het eerstgeboorterecht, de ruil, schotel linzenmoes. Het was van Esau een goddeloze daad, zegt de Hebreeënbrief. Dat hij het recht van zijn eerstgeboorte verkocht. Maar je voelt wel aan, als dat zo door had moeten gaan, dan had Jacob Esau moeten dienen. Want als Jacob dan door de koop van het eerstgeboorterecht de meerdere geworden is, en Esau de mindere, dan zal Jacob Esau nog moeten gaan dienen. Dat heb Jacob niet bedacht hoor. Jacob dacht, als ik het van Esau nou maar zwart op wit heb, zeg maar, als hij nou maar echt het gegeven heeft, dan is het voor mij. Maar zo werkt de zegen niet. Zo werkt God niet. Zo kunnen wij de zegen niet verkrijgen. Ondanks dat was hij toch de gezegende. Want Isaac komt niet terugdraaien. Nee, Esau die ik gezegend heb, die is gezegend. En die blijft gezegend. Maar dan moest kijken. Met die man een heel leven achter hem. Van tegenheen en blije en droeve dagen. Maar als hij dan terugkomt, dan slaat de schrik hem om het hart. Van Esau en al die dingen meer. En als hij dan in de nacht naar de overkant gaat van de Jabok, dan kwam er een man tot hem, die worstelde met hem. Jacob ging niet, die zei niet, ik ga eens met God worstelen. Dat kunnen wij ook niet, hè. Je kan wel eens zeggen, nou, ik hou niet op met bidden totdat, maar ja, er komt niks van in. Je loopt maar in het donker te dwalen. Nee, God kwam zelf. In mensengestalte. En toen heeft Jacob gevoeld voor zichzelf, aan die zegen is nou alles gelegen. Toen hij eenmaal begon te verstaan dat die man die met hem worstelde, God zelf was. Toen heeft hij met al zijn kracht heeft hij hem vastgehouden en gezegd, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Als hij toen gezegd zou hebben, dat is toch al gebeurd, man. Je hebt die zegen toch, Ezo heeft het toch eerlijk verkocht aan je. Het was hem toch geen cent waard. Voor een schoteltje linzenmoes heeft hij het aan je verkocht. Dan had hij gezegd, daar heb ik niks aan. Daar heb ik niks aan. Wat mijn broer zegt, of wat mijn broer gedaan, of wat ik gedaan heb. Ik kan alleen geholpen zijn met God. Dat God zegt, je bent gezegend. Ik zegen jou. Nou, God heeft zich laten overwinnen. Jacob werd uitgeschakeld, de Heere verwrong zijn heup, zenuw. Maar de Heere zei, je hebt u vorstelijk gedragen. Ik zal je een andere naam geven, Israël, prins, overwinnaar. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs. Jacob kon ook geen wedergeboren kinderen voortbrengen. Het waren kinderen van Jacob. Maar, gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zij weer. Jacobs gezegend zijn en de belofte voor zijn kinderen, die kwam uit Gods eeuwige verkiezende liefde, niet uit die kinderen zelf. Die hadden geen waarde boven de andere mensen. Want je weet de geschiedenis, ik heb er wat van genoemd. Wat heeft Jacob al niet een verdriet gehad, ook van zijn kinderen. Daarom hij neemt 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacob. Want die kinderen van Jacob, die moeten erbij gezet worden door God. Die kinderen van Jacob moeten net als die stenen waar Elia mee loopt. Zo moeten ze nou ook, wil het wel zijn, door God zelf worden aan en toegebracht. Want we zijn dood in de misdaden en in de zonde. Al zijn we nog zo bevoorrecht. Want dan maken wij ook van die voorrechten, daar maken wij een soort, ja, of een verkeerde grond van, of we slaan de Heere met zijn weldaden in het gezicht, en we kiezen toch voor de afgoden. We zijn niet alleen in het paradijs van het spoor afgegaan, maar we zijn ook van het heilspoor afgegaan. Van het spoor waarin God gezegd heeft, ik ben de verlosser, uw verlosser uit Egypteland. Ik ben de God die Abraham, uw vader, als een afgodendienaar geroepen heb uit het Oer der Chaldeeën. En nou neemt hij die stenen naar het getal der kinderen van Jacob, die booswichten. Die ook, net als alle andere kinderen des toorns zijn en in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En in dat nemen van die stenen naar het getal van de kinderen van Jacob, ja, misschien ben je het er niet mee eens, maar wat ik nu zeg, want het is maar een gezangetje met een niet al te beste reuk. Maar ik denk aan de overleden zuster Houtman. Daar zag hij twee polen in, hè. Ze was aan de ene kant zo ontzettend degelijk, dat vroeger wou ze nooit naar de kerk met de auto, niet en dit, niet en dat, niet ook. En als er een of ander mannetje zat, en ik zat er per ongeluk bij, dan werd dat mannetje gesteund tot en met. Dan kijk, dat wil ik nou graag horen, zei ze. Dat is nog de ouderwetse. En dan werd er een stukje godsdienst voor de dag gehaald, zo akelig en naar. Maar ja, ze is steeds armer geworden en steeds minder en alles verloor ze. En toen heeft ze een poosje gehad dat het verstand een beetje in de war ging. Ze is een beetje kinds. En toen zat ze in de ziekenboeg. En toen zei ze, ja, ik geloof dat er nog wel meer zullen zijn dan dat we denken. Ik zeg, ja, ja, zegt ze. En opeens, Jezus neemt de zondaars aan, begon ze te zingen. Ik vond het zo mooi. Jezus neemt de zondaars aan. Roep dat troostwoord toe aan alle, ik ken het gezang niet hoor. Wij hebben natuurlijk wel gedacht, zo leeg het is heilsversje, maar goed. Jezus neemt de zondaars aan. En nog een paar van die versies begon ze luidkeels te zingen. Nou, als je dat woordje Jezus neemt de zondaars aan nou ziet, hè, dan kun je dan hier zien hoe dat God nou zondaars aanbrengt, die kinderen van Jacob, om ze te brengen bij het offer, bij het bloed van zijn geliefde zoon. O, wat een lering. Voel je, ik had het over een leerrijke toebereiding, hè. Elke daad die hier plaatsvindt, kan een klap naar binnen zijn. Zouden er vaders bijgestaan hebben, waar de eerste tranen beginnen langs de wangen te stromen? Hun kinderen die ze er ook niet bij gebracht hebben. Ze zijn allemaal op het doodpad. En om daar dan voor je ogen geschilderd te zien, die eeuwig trouwe God, die alles wat kapot gemaakt is door ons nog weer wil herstellen. Ja, zo kan nou die eeuwige liefde zo'n vernietigende uitwerking hebben op ons hart, dat we geen raad meer weten, dat we beginnen te beven, van ons hoofd tot onze voeten, dat we ons beginnen te schamen voor God en voor zijn woord en zeggen, o God, wat heb ik alles verknoeid en verzonderd. Kijk, er staat, en Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heeren geschied was. Dat was de zegen. Dat was het grote. Het woord was tot hen geschied. Dat kon geen ene dienaar van Baal zeggen. Dat is het gans eigene van de kerk van Christus op de aarde in het Oude en Nieuwe Testament. Het woord is tot hen geschied. Zoals tot Jacob. En de Heere had tot Jacob gezegd, zeggende, Israël zal uw naam zijn.
En in Jacob werden ook zijn kinderen daarmee aangesproken.
En wat is er nou van terechtgekomen? Israël zal uw naam zijn. In plaats van vromelijk tegen de duivel en zijn ganse rijk te strijden en te overwinnen, hebben ze het hoofd in de schoot gelegd. En heeft Izebel de macht en Ahab en de dienaren van Baal. Wij zeggen wel eens, als een mens dan het woord van God verwerpt, dan blijft er ook niks meer over. Geen verwachting. Hier zie je hoe ver God kan gaan. Dat al hebben we dan ook tenslotte dat dierbaar evangelie der zaligheid naast ons neergelegd. Alsof het niks waard was. En bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. En zelf onze goden geformeerd. God. God laat niet los. God is zo sterk. Wanneer zondaar zou hij nou echt kunnen zeggen het is te laat? Het is altijd te laat voor ons, maar voor God. Wanneer is het nou voor God te laat? Kun je dat zeggen? Hier is het beschamende. De stammen van de kinderen Jacob, tot welk het woord des Heeren ziet was. Israël zal uw naam zijn. En daar staan ze nou zwijgend. Zwijgend. Laten we hopen dat er velen beschaamd zijn geworden. Israël zal uw naam zijn. Laten we hopen dat dat altaar zinnenbeeldende op die grote prins en overwinnaar Jezus Christus, dat offer dat God gegeven heeft, dat ze daar naartoe getrokken zijn door de koorden van zijn eeuwige liefde. Want het spant hier wel op deze berg Karmel. Deze berg Karmel is een voorgebergte, ja, niet letterlijk, maar deze berg Karmel is een voorgebergte van Golgotha. Waar de Heer Jezus op het altaar werd gelegd, gehangen. Aan het hout. En waar de mensen hebben geroepen en gespot. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Jacob heeft ook gezegd. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Toen hij zei. Op uw zaligheid wachtte ik, Heere. Wat een ontferming toch. Israël. Zal uw naam zijn. Ja, maar dan moet God het zelf maken. Het zou wel kunnen, maar niet bij ons vandaan. Dat God zegt, ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw glasvenster kristallijn maken. Ik zal u reinigen van uw drekgoden. Dan zou het kunnen. Hier worden ze vast op voorbereid dat er geen grenzen zijn bijna, zou je zeggen. Ja, ik ga misschien te ver. Geen grenzen. Maar dat, laat ik het zo zeggen, dat de eeuwige, onveranderlijke trouw en het welbehagen van God zo ver gaat. Dat een kerk die geen kerk meer is, een afgoderij gedompeld is, dat God ze erbij trekt en zegt, kom, en ik zal u vorstelijke dingen leren. Ik zal eens raad geven. Kom, hoor nou nog eens, voor je misschien de hongerdood sterft, er zijn er misschien wel bij die op de laatste benen lopen. Hoor nou nog eens één keer van die God, van die eenzijdige, eeuwige liefde en welbehagen. En sterf dan, al was het dat je bij het altaar in elkaar zakt. Want daar zal God antwoord geven, daar heeft hij antwoord gegeven, vuur uit de hemel. En daar is het offer, waardoor zulke afgodendienaars en godverlaters wederom in genade aangenomen worden en met God verzoend worden door de dood van de Zoon. Is dat niet een levende troost? Is dat niet het uitzicht voor vaders en moeders, voor onszelf en voor onze kinderen? Is dat ook niet die innerlijke hoop en blijdschap die we niet kunnen laten varen? Nee, al voel jij je nog zo doods en ellendig, maar die hoop kun je toch niet laten varen. Als het over jezelf gaat, of over de kinderen, de gemeente, kun je die hoop laten varen. Dan is er niks meer. Als deze God geen antwoord gegeven heeft en niet meer in Christus tot ons spreekt, dan is er niks meer over. Maar nou, je kan niet zeggen ik ben te goddeloos. Je kan niet zeggen, ja, maar ik ben in de waarheid opgebracht en ik heb het niet geteld. Dat kun je wel zeggen. Hier staat dat er op het fundament van dat kapotte altaar werden weer de 12 stenen toegebracht. God zal ze zelf bevestigen en schraken. Moet dat nou geen moed geven? Ja, dan bedoel ik niet met moed dat gezeur. Maar ik bedoel echt mensen. Ik hoop toch dat de Heilige Geest ons toch intussen al lang overtuigd hebt en het dierbare woord van God en de praktijk van je eigen leven, dat je zegt het is reddeloos, buiten God. Er is er maar één weg, dat is de ondergang. Dat geloof je toch wel? Nou, als dan de Heer zijn knecht Elia laat voortekenen. Ik zal je vrijwillig lief hebben. Kom, laat ons nou eens samen richten. En het vuur valt dan op het offer in plaats van op ons en onze kinderen. Is dat niet een eeuwig wonder? Dan hoef je toch niet hopeloos naar huis te gaan. Nee. Je hoeft niet wanhopig naar huis te gaan. Je mag toch zo naar huis gaan dat je zegt, o God, vriendelijk bedankt, want ik heb het toch weer gehoord. Dat is nou mijn enige hoop, want ik kan niet meer bekeerd worden. En mijn eigen kan ik niet meer bekeren. Ik kan niks meer dan de zaak verknoeien. Er is nog wat gruis, dat is alles wat herinnert aan uw dienst. Maar ik heb gehoord dat u neemt en zegt, kom. Nou, dan kun je getroost naar huis gaan. En, al zou je op aarde elkaar nooit meer zien, ik hoop van wel, hoor, daar gaat het niet om. Maar al zou je elkaar op aarde nooit meer zien. En als ik of u morgen zou verongelukken, dan zou ik denken, gelukkig, ik of u, we hebben nog gehoord van het altaar en van zijt gij mild in schuld vergeven. Amen.